Niemand kan deze tekenen doen. Zo God met hem niet is. Want deze wonderen, waarvan zojuist ook melding gemaakt is. Deze wonderen zijn niet maar wonderen. Zij zijn ook tekenen. En niet alle tekenen zijn wonderen. Maar wel alle wonderen zijn tekenen. Dat wil zeggen, de wonderen zijn uitbeelding, tekeningen. Zijn uitbeelding van overigens onzienlijke dingen, van abstracte zaken. Die dan gestalte krijgen in de een of andere vorm, in dit geval van deze tekenen of wonderen. Ze zijn een uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. Dat geldt trouwens niet alleen voor de wonderen of tekenen die de Heer Jezus deed, maar geldt inderdaad ook voor de wonderen, dan wel tekenen die wij in het Oude Testament vinden reeds, want zij wijzen allemaal vooruit op het tegenwoordige werk van Christus, feitelijk. Dat is ook een goede reden voor waarom dat zo is. Dat is namelijk omdat kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. Bedeling is trouwens ook een goed Bijbels woord in dat verband via de Statenvertaling. Maar dat in onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen de periode in de geschiedenis sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. En daarmee voorafgaande aan zijn wederkomst is de tijd van de verborgenheden Gods, dan wel de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het is de tijd van de silence of God. Ik ben altijd Sir Robert Anderson nog dankbaar voor de uitdrukking. Het zwijgen van God. Grote stilte. Voor degenen die denken dat dat toch wel erg vreemd is, moet ik u zeggen dat iedereen echt waar, dat iedereen weet dat er dan toch een periode van 400 jaar ligt tussen Malachi en het Matthäus-evangelie, om zo te zeggen. Een periode van het zwijgen van God, dat is niks extreems aan of zo, dat is gedemonstreerd, maar het is de tijd waarin wij leven. God heeft niks te melden in onze dagen. De reden daarvoor is dat de mens ook naar hem niet luisteren wil. En toen zei hij, dan hou ik ermee op. Hetgeen hij van tevoren had aangekondigd. Maar niettemin doet hij in onze dagen een werk dat van tevoren ook was aangekondigd. En voor zover het niet was geopenbaard in het Oude Testament. Oh, luistert u goed wat ik wel en niet zeg. Voor zover het niet was geopenbaard in het Oude Testament, was het dan toch verborgen in het Oude Testament. Namelijk onder andere in de wonderen en meer breed in de tekenen. En dus ook in de kwestie van David en Batseba, waar ik het gisteren even over had. Langs een omweg, zomaar even. En in nog zowat zaken eigenlijk in heel de oud-testamentische geschiedenis. Want behalve dat het geschiedenis is, heeft het wel degelijk in het algemeen een overdrachtelijke profetische betekenis. Dat is niet te systematiseren, hoezeer ik daartoe ook mijn best gedaan heb. Dat is niet te systematiseren en hoe langer ik me met de Bijbel bezighoud, hoe minder ik het heb op systematisering eigenlijk. De systemen zijn altijd leuk voor de brugklasses en voor de alfa-cursus, daar kun je opzomming maken van dit en dat, zus en zo. Dan heb je een overzicht enzovoort. Later zal blijken dat zo'n overzicht echt alles niet dekt en zelfs op geen stukken na. En anders dan bestuderen we gewoon de catechismus met het idee dat is een mooie samenvatting van de Bijbel, maar het zal blijken dat het meeste daar toch echt niet in voorkomt. En dat is een manier dus om je Bijbel kwijt te raken. Ik heb niks tegen systematische theologie, maar dan toch met de commentaar wat ik er nu bij lever. Het is maar, het is te ver vereenvoudigd, te versimpeld. En dat je daarmee begint vind ik prima, maar daarna moet je vaak een heleboel bij leren. Hoe dat ook zij, deze tekenen hebben een functie. Ze hebben ook, want dat heb ik nu impliciet ook gezegd, ze hebben een functie gehad. want ze wezen immers vooruit naar onze tegenwoordige bedeling. Dat hoeft nou niet meer, wel even erin. En die tekenen hebben we nog. Die hoeven niet herhaald te worden, die staan zwart op wit namelijk in onze Bijbels. En dat is het dan. Net zo goed als dat je vandaag geen bewijs meer hoeft te leveren voor de opstanding van Christus. Die bewijzen zijn geleverd, er waren meer dan 500 getuigen van. Er kan geen rechter tegenop. 500, staat er? En moet je niet na verloop van een bepaalde tijd vragen dat je nog wel eens een keer een bewijs zou willen zien. Dat bewijs is het toch? Er is toch ooit geleverd? Dat het achteraf weggeredeneerd wordt. Ja, dat is alleen maar dom. Vind ik. En bovendien, volgens mij is het ook illegaal om zoiets te doen. Maar toch maar weer. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Dat is juist. Maar zoals gezegd, de eigenlijke vraag is, bent u dan wellicht de Messias? Want we hebben net een periode van 400 jaar ongeveer achter de rug, waarin God helemaal geen profeten gezonden heeft. Wij noemen dat de intertestamentaire periode. U weet wel, de tijd van de Maccabeën. Als je nou praat over jodenvervolging, die had je toen. En waar was de Heer toen? En wat deed de Heer eraan? Ook niks. En waarom ik ook zei, dat weet ik niet precies, maar ook niks. Ik bedoel, dit is een klassieke vraag die altijd gesteld wordt, ook onder christenen. Waar was de Heer toen ik mijn rijexamen moest halen? En dan is het antwoord, de Heer deed de ingreep om je te redden. Nou, dan ben je wel gezakt, maar zo heb elk voordeel zijn nadeel. Of zoiets. Weet ik veel. Waar was de Heer dan? Enzovoort. Gek genoeg, ook mensen die met de Bijbel zijn grootgebracht, hebben toch het idee overgehouden dat de Heer er voor hen is. En dat hij het hulpje is, de knecht, de hoe zeg je zoiets, de butler, de goed Engels woord, een lakei. Een kamerheer of wat er maar is die je kunt roepen als er wat gebeuren moet. En dan regelt hij dat. En beste mensen, dat is niet zo. Dat wordt in al die religies wordt dat gedacht. In de meeste denk ik. En in principe in allemaal. Maar het is niet zo. Echt niet. De Heer tilt je eruit. Dat wil zeggen, plaats je boven de vergankelijkheid van deze wereld. De meest efficiënte manier om dat te doen, wat heb ik net ook al gehoord, meen ik, is om je nieuw leven geven. En dat is het dan. En voor de rest blijf ik erbij dat de Heer tot ons gezegd heeft, hier heb je wat, een pond. Ook een mooi Engels woord trouwens, maar hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom, of in het West-Fries, rek je. Ik kan het niet goed met die juiste tongval uitspreken. Ritje. Die is afkomstig van de een of andere West-Friese conferencier, waarvan ik de naam kwijt ben. Die komt hij me straks vertellen. En als u hem echt niet weet, vraagt u het aan mijn broer. Die zoekt het dan inmiddels uit allemaal, namelijk onder het motto, dat zoeken we op. Ritje. Sima. En geloof het of niet, maar mijn vader zei tegen mij, maar het was niet in een samenkomst. Hij zei, en hij zei het in het Gronings, dus het is eigenlijk niet voor u bestemd. Maar hij zei, de Heer laat ons hier maar wat aanmodderen. En dat is zo, denk ik. Zo is dat. Doe maar wat. Maak er maar wat van. In mijn kracht. En vergeet dat niet. Vergeet niet wie je bent, waar je voor staat, wie je dient. En vergeet de belofte niet die ik je gedaan heb. Maar hier is het. Red je. En dan moet je leren leven met je eigen tekortkomingen, met je eigen zwakheid, zei Paulus. En Paulus zei, de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is het dan. En te denken dat de Heer er is om je hierdoor een prettig leven te leiden of iets dergelijks, dat is een dwaas misverstand. Dan kom je jezelf nog wel tegen onderweg. Sommigen raken dan ook hun Heer kwijt. Te vrezen valt dat hij dus nooit hun Heer was. Maar goed. Bent u misschien de Messias? Na 400 jaar, alsnog. Nou ja, u weet hoe dat is. De Messias komt, alsnog, niet na 400 jaar, maar na 2000 jaar. En inderdaad, om zijn koninkrijk te openbaren. Maar het commentaar van de Heer was direct en buiten die grote lijn van de hele Bijbelse geschiedenis. En dus inclusief het profetisch woord. Zijn commentaar was voorwaar. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Als je het vertaalt naar het Engels, staat er meteen, tenzij dat gij wederom geboren wordt. Want iemand is dan meteen de persoon in kwestie, hè. Maar tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En zien is niet een specifiek Bijbels begrip, maar zien is wel een woord dat wij in de praktijk niet al te goed kennen. Zien betekent namelijk ongeveer net zoveel als kennen. Zien betekent deel hebben aan. In de Hebreeënbrief staat, jaagt na de heiligmaking zonder de welke niemand de Heer zal zien. Of zoiets. Ik geloof niet dat ik hem helemaal letterlijk citeer nu. Maar de gedachte die men daaruit ontwikkeld heeft, is dat als je hier niet heilig genoeg bent, dan ga je wel naar de hemel, maar dan zul je de Heer daar nooit tegenkomen. Wat toch in strijd is, met aller oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Lijkt me toch een beetje een vreemde conclusie. Maar zeker een evangelische kring maakt dat opgang, hoor, die uitleg. Maar die uitspraak uit de Hebreeën gaat gewoon over ons leven hier. Als je de heiligmaking, dat betekent in de praktijk de dienst aan God, als je die niet najaagt, dan zul je in de praktijk geen gemeenschap aan of met hem hebben. Als je de Heer zoekt in je leven, maar je was niet van plan hem te dienen, dan kan je het wel vergeten. Dat is wat er staat. Daar kom je de Heer niet tegen in je leven. Dan heb je daar verder niks mee, toch? God is niet het hulpje om die mens te helpen. God is diegene die zegt, kom maar uit die ellende, kom maar van dat zinkende schip af. Kom maar bij mij, zal ik je wat te doen geven en je leven zin geven. Ook zo'n omstreden woord, zingeving. Man, zingeving. Ik vind het wel een leuke term trouwens, omdat die impliceert dat de dingen geen zin hebben en daarom moet er zin aan gegeven worden alsnog. En er zijn de mensen die daar hebben voor doorgeleerd om dan ons zin te geven, inhoud te geven aan onze leven. Zingeving moet het allemaal. Wat een armoei. Wat een ijdelheid van dit oude aardse bestaan. Volgens de prediker. Maar de Heer zegt, ik geef het zin. Ik geef er inhoud aan. Ik ben die inhoud. Zie? Nou goed. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hij kan er geen deel aan hebben op wat voor wijze dan ook. Over dat koninkrijk Gods hebben we het later nog wel. Maar eerst over tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Ik herinner me nog dat enige decennia misschien wel vele decennia geleden, iemand zei, ja, bij ons in de kerk kennen ze dat woord helemaal niet. Nou ja, in de verte, wedergeboorte, dat, natuurlijk, het staat in de Bijbel, maar het speelt geen rol in de kerkelijke leer. Nou heb ik daar geen verstand van, maar als iemand uit die kring dat zegt, is het misschien wel zo. En de idee erbij was ook, nou, het woord komt eigenlijk in de Bijbel ook nauwelijks voor. En bovendien heeft men uitgevonden dat het hele woord in het Oude Testament überhaupt niet voorkomt. Dus hoe kon Nicodemus weten dat hij wedergeboren moest worden? Nou ja, dan heb je toch wat gemist hoor mensen. Dan heb je wat gemist. Want hoe vaak het woord voorkomt is één ding. Het andere ding is, hoe vaak komt de gedachte, de idee als zodanig voor, die van wedergeboorte. En dat zal je nog verbijsteren hoor, hoe vaak je dat tegenkomt in het Oude Testament. Die van dat eerst het hele leven van een persoon naar de Filistijnen gaat, soms letterlijk, soms meer in het algemeen overdrachtelijk. In de praktijk is het verschil niet zo groot, het gaat eerst naar de Filistijnen en daarna wordt het pas wat. In het eerst raakt men zijn leven helemaal kwijt en dan begint het overnieuw. Van voren af aan. Overnieuw. Op. Nieuw, kom ik zo terug. Daarom zeg ik dat nu vast. U weet hoe het was met Jacob. Hem werd het eerst geboorterecht gegeven. Daarom moest hij meteen op de loop, want was zijn leven niet zeker. Enzovoort. Was 20 jaar lang op de vlucht feitelijk. Bij de andere tak van de familie. Maar goed, en pas na 20 jaar kwam hij terug. En toen, nou ja, toen was het nog niet helemaal zeker of het goed zou komen. Maar toen kwam het alsnog goed. Enzovoorts. Begon overnieuw. En van Jozef in een volgende generatie lezen we dezelfde dingen. Die man raakte alles kwijt, wat hij maar had, raakte alles kwijt. En toch, daarna begon het pas. Overnieuw werden de beloften vervuld. Dan had je nog David, want we hadden het toch over David. Had je nog David achter de schapen, of dat een mooi beroep was, weet ik niet. Of het aanzien met zich meebrengt, weet ik ook niet. Maar je kan er alleen allicht fluit leren spelen. Of gitaar, weet ik het. Harp. Moet er niet aan denken. Maar mooi instrument overigens. Ook als het niet bespeeld wordt zelfs. Een prachtige. Mooi instrument. Harpist. Nou ja, de harpist zullen we het niet over hebben. Maar ja, mooi. En misschien kan je daar leren breien of zo, heb ik begrepen. Maar in ieder geval, de man werd van achter de schapen gehaald. Werd gezalfd tot koning. En toen? Ja, toen begon de ellende. Toen moest hij vechten tegen de reus. U kent dat lied, knaapje zag een reusje staan. Reusje was een heide. Mijn broer Han kent de volledige tekst. Die kent alle Nederlandse teksten van alle Nederlandse liederen. En waar ging het reusje ook alweer naartoe? Laatste woord uit het lied. Naar de Filistijnen. Juist. Want het rijmt allemaal. Maar die terzijde. En daarna moest hij vluchten. Voor Saul. Dat is eigenlijk dezelfde als Esau. Maar dat leg ik u een andere keer wel uit. Maar hij moest wel vluchten. Toen was zijn leven niet zeker, werd jarenlang achtervolgd. Toch? Oorlog. Raakte een paar keer onderweg zelfs alles kwijt. Tot nog een Ziklag aan toe. En dan lees je de geschiedenis maar eens na. Enzovoort. En het heeft nog jaren geduurd voor de man uiteindelijk koning werd over Juda en Israël. Zo staat het er, dus daarom zeg ik het ook maar zo. Dat is de normale gang van zaken. En iemand als Nicodemus zou dit soort dingen toch wel hebben kunnen oppikken. Nou, er is nog iets moeilijks, maar dan wordt hij iets moeilijker. Maar er zijn ook nog 150 psalmen, waarvan dan toch een heel groot deel ik heb geen statistieken, maar waarvan een heel groot deel impliciet op zijn minst, en sommigen zelfs expliciet, spreken over dood en opstanding. Over lijden en dood en gebed om verlossing en met de belofte van als ik verlost zal zijn, zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen en woorden van gelijke strekking. Gij doet mij de poorten open, de poorten der rechtvaardigen enzovoorts. Als je toch, als je dit toch bestudeert, is de Bijbel, het woord van God, als je dat toch bestudeert. Oké, al ben je dan orthodoxe Jood, voor mijn part, maar als je dan toch dat bestudeert, dan vind je toch dat het daar gaat over dood en opstanding. En als je mij vraagt, kom je ook vanzelf tot de conclusie dat die woorden over dood en opstanding in de psalmen, maar ook met betrekking tot David en Jozef en wie het maar waren, dat dat uitspraken zijn over de Messias. Natuurlijk vertel ik dat nu wat voorbarig, maar het is niet waar, hè? Het is niet voorbarig. Ik bedoel, ik heb ze al gelezen en bestudeerd. Niet voldoende, geef ik altijd meteen toe, maar dan toch. Tot die conclusie moet je toch komen. Die Bijbel, het Oude Testament, de Psalmen, wat het maar is, die geschiedenissen blijven onbegrijpelijk als je niet tot de conclusie komt dat het over de Heer Jezus Christus gaat. Dan blijven het een verzameling losse verhalen waar je niks mee kunt, waar je die geen zin hebben, en daarom zijn er mensen die zich vrij voelen om mezelf een zin aan te geven. En die werden vrijzinnig genoemd, die mensen die dat doen. Tegenwoordig al niet meer, omdat iedereen dat is tegenwoordig. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin meer om die term te gebruiken, toch? Maar, toen maar. Zo gaat het. Maar het is een tragische situatie. En ik vertel het u niet om lelijk te doen, maar om u te waarschuwen. Het is nacht en het blijft nacht. De wereld is in duisternis, blijft in duisternis. Dat licht gaat pas op als hij die het licht der wereld was en is, alsnog zal verschijnen. Dan wordt het licht hier beneden uitgedaan en dan gaat de spot aan. In die dag van donkere wolken en diepe duisternis, de dag des Heren, waar de Bijbel vele malen uitgebreid over spreekt, enzovoorts. Dan zal de gezonde geen licht niet geven, de maan niet en de sterren niet, en dan zal aan de hemel verschijnen het teken van, staat er, ik ben geneigd te lezen, namelijk, het teken namelijk de Zoon des Mensen, want dat is een teken, komst van Christus in heerlijkheid, zichtbaar op de Olijfberg. Het enige licht dat er is, komt van hem. Zie? En dan wordt zijn koninkrijk op aarde openbaar. Maar zoals gezegd, daar heb je als mens niks aan als je niet wedergeboren bent. En datzelfde God, lees ik u straks ook, datzelfde geldt voor de Heer Jezus. Want heel zijn bediening op aarde was gericht op zijn lijden, dood en opstanding. Hij zei, wat zal ik bidden? Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Met als commentaar, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat is de essentie van mijn bediening. Een einde te maken aan dit oude leven, deze oude mens, deze oude schepping, om daarmee de weg vrij te maken naar een nieuwe. Zie, en dat heet dan zijn dood en opstanding, maar eigenlijk, het heet in de Bijbel gewoon zijn verheerlijking. En met name in het Johannesevangelie heet dat zo. Ook hij moest wedergeboren, ik zeg het verkeerd om. Nee, ook wij moeten wedergeboren worden. Maar hij moest wedergeboren worden. Het is me hoogst kwalijk genomen dat ik dat zei. Hij was toch geen zondaar? Hoezo niet? Hoezo niet? Wij waren toch evangelisch? Wij geloven toch dat de Heer onze zonde gedragen heeft aan het hout? Dat hij onder de misdadigers gerekend is en dat het de Heer behaagde hem te verbrijzelen? Hoezo was hij geen zondaar? Heeft onze zonde toch weggedragen aan het kruis, aan het hout, zegt Petrus? Echt wel. En dus, hij werd wedergeboren, want wedergeboorte is niks anders dan opstanding uit de dood. Nieuw leven na het oude. Nieuw leven ter vervanging van het oude. Nieuw leven over het oude heen. Nieuw leven omhoog gericht, om zo te zeggen. Maar daar gaan we het niet over hebben, want er staat, men moet wederom geboren worden om dat koninkrijk te kunnen zien, om deel te hebben aan de messiaanse zegeningen in de brede betekenis van het woord. De Messias komt, zijn koninkrijk komt, maar je hebt er niks aan als je voor die tijd bent overleden en niet wedergeboren bent. Dus als je erin wil, moet je wedergeboren worden. En mind you, dat koninkrijk, dat is maar niet het duizendjarig rijk, maar dat is het eeuwige koninkrijk van Christus. En de meesten die wedergeboren worden, worden wedergeboren op de jongste dag. Bij hun opstanding uit de dood. Maar wij leven nou eenmaal in een wat bijzondere situatie. Waarin dat koninkrijk al is aangebroken, maar nog niet is geopenbaard. We hebben de week nog, dus ik kom daarop terug. Maar het gaat mij nu om dit begrip wederom geboren worden. De man zei, ja, het komt bij ons niet voor. We hebben het er nooit over in onze kerk. Dat is niet onderdeel van de dogmatiek. En het komt maar een paar keer in de Bijbel voor. Nou is dat zo. Maar even voor de statistiek. Heb je een pen bij u? Voor de statistiek. Het gaat altijd langzaam dan als u het op moet schrijven. Maar ik waag me er toch maar aan. Wedergeboorte. De term komt in verschillende vormen voor, ook zoals in het Nederlands. Hier gaat het over een werkwoord, wedergeboren worden, wederbaren. Dat is één woord, als werkwoord. U komt het ook tegen als zelfstandig naamwoord, die noem ik het eerste. Dan wordt het geboorte. Eén geboorte, twee geboorten, weet u wel. En het heet het wedergeboorte, dat is het zelfstandig naam. Ik zal het meteen met u opzoeken. De eerste keer, die is ook al handig. De eerste keer is in Matteüs 19. Bij mijn weten de eerste keer dat de term in de Bijbel staat, dacht ik. Matteüs 19. Het idee was dat men alles wat men hier op aarde heeft zou moeten opgeven, ook al is men een rijke jongeling. Maar men zou dat alles opgeven om vervolgens het koninkrijk der hemelen in te gaan. Dat staat in vers 23. Toen kwam er nog iets over kamelen en het oog van de naald, daar ga ik ook maar niet op in. Maar je begrijpt dat het symboliek is in ieder geval. Maar dat is nou mijn punt niet. Maar Petrus, die er toch even over nadacht, hoewel de man dikwijls al gauw klaar was met zijn conclusie, is soms iets te snel. Dat heet jumping to conclusions, hè? Dat heet veel te snel. Maar Petrus zei in vers 27, zie, wij hebben alles verlaten, wij discipelen. Wij waren misschien geen rijke jongelingen, maar misschien ook wel, maar we hebben wel alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Dan hebben wij toch ergens recht op of zo. Dan krijgen wij dus iets. Hebben we daarmee iets verworven? Wat zal ons dan geworden? En daar krijgt hij prompt antwoord op. Namelijk, gij zult ook zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dat is het eind van het volgende vers, vers 28 van Matthäus 19. Wat zal ons dan geworden? Wel, gij zult zitten op 12 tronen. Hoeveel discipelen waren er eigenlijk? Nee, dat is geen strikvraag. 12. Dus ze krijgen 12 tronen. Hoezo? Als ze met 13 geweest waren, zouden er 13 tronen geweest zijn. Zijn er 12, is er geen één weg. Dat is verder geen punt. Gij zult zitten op 12 tronen. In Openbaring lees je over 24 tronen namelijk. Maar dat gaat niet over de 12 discipelen. Maar wel over hetzelfde. Over degenen die deel zullen hebben aan de koninklijke heerlijkheid van Christus. En daarmee zijn koninkrijk. Gij zult zitten op 12 tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Begrijp u goed dat het gaat over het koninkrijk. En het heet in vers 23 koninkrijk der hemelen. En omdat ik er nu toch ben, in vers 24 heet het koninkrijk Gods. Mocht u denken dat dat een ander koninkrijk is, dan wens ik u veel succes. Nee, of zelfs dat niet. Dat gaat niet lukken. Het is een en hetzelfde koninkrijk der hemelen dan wel Gods. Ik kom er ook nog wel op terug, maar er is ook niks moeilijks aan. Koninkrijk der hemelen, dat is een tweede naamvalsvorm, een genitivus. En het heet een genitivus van oorsprong. Genitivus van oorsprong, dat is niet een ziekte, genitivus. Kijk even die kant op. Genitivus van oorsprong, dat wil zeggen, koninkrijk der hemelen is een koninkrijk niet in de hemelen, maar dat uit de hemelen afkomstig is. Dat is het. Koninkrijk der hemelen. En het is van God afkomstig, daarom heet het koninkrijk van God. Of met diezelfde genitivus van oorsprong, koninkrijk Gods. Hebben jullie dat nog? Het is maar één koninkrijk, dat is de essentie van de hele heilsgeschiedenis. Er zijn twee koninkrijken, maar het wordt er maar één. Want die tweede, dat is van die andere heer die je beter niet kunt dienen. Dat is dat koninkrijk, de macht der duisternis, van de overste deze wereld, de god deze eeuw. En dat zou teniet gedaan worden ten behoeve van het koninkrijk Gods. Dan wel het koninkrijk der hemelen, dan wel het koninkrijk van Christus. Want Christus is de koning van het koninkrijk der hemelen, van het koninkrijk Gods. Of hoe het maar heten mag. Daar kom je mee weg in alle schriftplaatsen waarin die termen voorkomen. Dus dat is het. Zoals gezegd, daar kom ik nog wel op terug. Maar het gaat hier net als in Johannes 3 over dat koninkrijk, dat komen zal. Het is in het algemeen ook de term voor de messiaanse zegeningen. De zegeningen van Christus. Vandaar dat het niet zo heel moeilijk was om de kerk te zien als het koninkrijk van God of het koninkrijk van Christus. Al moet ik zeggen dat in de Rooms-Katholieke Kerk het Koninkrijk der Hemelen geworden is tot hemelrijk. En dan is het toch weer de hemel. Dan is het toch weer wat anders. De verwarring slaat wel toe. Bij gebrek aan bestudering van de Bijbel. En het komt omdat men met de Bijbel dicht gaat zitten filosoferen. Een systeem uitdenken. Dat is het nadeel van systematische theologie. Je loopt kans dat men het patroontje netjes heeft afgewerkt, afgehecht aan het end, en dat was het dan, en daarmee een heleboel heeft buitengesloten. Dat is wat gebeurt. Maar doe maar, het koninkrijk. Men zou het koninkrijk binnengaan als men de Heer volgt. En Petrus zegt, hé, dat hebben wij gedaan. Wat zal ons dan geworden? Vraagteken. En Jezus zei tot hen dat zij zouden zitten op 12 tronen oordelende de 12 geslachten Israël. Hoezo de 12 geslachten Israël? Nee, het punt is gewoon, Israël is het koninklijke volk. Dat is ook wat de naam feitelijk betekent. Als je goed oplet, vind je in de naam Israël het woord tsaar en Caesar en se. Kortom, de koning, de sja vind je er zelfs in terug. Het is allemaal hetzelfde woord. De koning, Sarah, weet u nog, de vorstin. Sar, vorst, met God, want gij hebt u vorstelijk gedragen, zei de Heer tot Jacob en hij noemde hem dus Israël. Dat was het. Het is het koninklijke volk. Een koninklijk priesterlijk volk, dat is de consequentie van de uitverkiezing van Israël. Men lezen Exodus 20, dan wel 1 Petrus. Een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk enzovoorts. Het zou heersen met God. En 12 is een getal dat uitdrukking geeft aan heerschappij. Dat komt ook voor via het twaalftallig stelsel en via de, vooral aangezien de mens, deze wereld beheerst wordt door de tijd, hebben de mensen ooit, of God, dat weet ik niet, hebben de tijd ingedeeld volgens het twaalftallig stelsel. Dat weet u toch, hè? Want 12 staat voor heerschappij. Ja, waarom dat is, weet ik niet, maar het is zo. En daarom heeft King Arthur 12 ridders van de tafelronde. Het is net of het je de Heer ziet aan de avondmaalstafel. En over de avondmaalsbeker zullen we het niet hebben, de Heilige Graal. Het is niet voor niks. En het zijn 12 stammen van Israël, officieel, die... Want Israël staat voor heerschappij en daarom bestaat het uit 12. Dat is het. En de discipelen waren 12, want ze zijn eerstelingen van het koninkrijk van Christus, van de koning namelijk, enzovoort. Zijn ook 12, toen er één zoek was, moest die vervangen worden. 12. Daar hebben we de apostolische kerken, want er zijn er meerdere, aan overgehouden. Die beweren, er zijn 12 apostelen tot vandaag en als er één overlijdt, dan moet er iemand anders voor in de plaats. Kijk, dat gaat nog weer een heel wat stappen te ver. Maar hè, bij gebrek aan bijbelkennis en bij gebrek aan inzicht in dat het symboliek is. Maar goed, 12 discipelen oordelen en 12 verslacht is het. Maar let op wat erbij staat. Hier staat hetzelfde als wat de Heer zei tot Nicodemus. Hij zei, je moet wederom geboren worden voordat je het koninkrijk zult zien. En hier zegt de Heer, voorwaar... Oh nee, één keer voorwaar, sorry. Voorwaar, vers 28, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten, dat gij ook zult zitten op 12 tronen. Nou, de Heer zit niet op 12 tronen, maar op 1. Maar zij, 12, zouden ook zitten op tronen. Dat zijn er dan 12. Ze zouden namelijk deel hebben aan de heerlijkheid, heerschappij, het koningschap van Christus. Maar pas als zij hem gevolgd zullen zijn in de wedergeboorte. Dan weet ik niet hoe u dat hebt. Ik heb een keer een heel commentaar gekregen, schriftelijk, ook decennia geleden, over dat ik de komma verkeerd had geplaatst. Dan moet ik zeggen, ik heb geen komma's geplaatst en de grondtekst kent geen komma's. Dus dit is volstrekte onzin, komma's. Bovendien, welke komma's er staan of niet, maakt echt niks uit hier hoor. Wanneer gij mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte... Dat betekent toch dat eerst de Heer zelf wedergeboren zou worden. En daarna zou de discipelen hem volgen. Dat is Psalm 118, de poort der rechtvaardigen. Of des rechtvaardigen, of der rechtvaardigen zou geopend worden. En dan gaan de rechtvaardigen daardoor. Of het is Johannes 10... De goede herder en de deur der schapen en de poortwachter, de deurwachter doet de deur open voor de herder der schapen. En dan de schapen kennen mijn stem, mijn naam en zij volgen mij enzovoorts. Dat wil zeggen, eerst gaat de goede herder daardoor en daarna de schapen. En de Heer was de eerste die door die deuren, door die poort ging, dat wil zeggen door die smalle tunnel. Van dood en opstanding, om zo te zeggen. En wij zijn hem gevolgd in de wedergeboorte. Ja. Ja, ik zei u, wedergeboorte. Oké, ik was begonnen aan de opsomming van waar het woord staat. Maar het begrip zelf, zei ik, ja, dat kom je veel vaker tegen. En daar staat dus dat God ons heeft wedergeboren, die komt later nog wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Opstanding van Christus. En nog duidelijker, nog specifieker in Romeinen 6. Wij zijn als gelovigen niet alleen met hem gestorven en begraven, maar ook met hem opgewekt, met hem samengegroeid. Eén plant geworden, staat er. Met hem samengegroeid. En bovendien hebben we dan nog het vervolg in Efeze 2, waar staat dat wij met Christus zijn levend gemaakt en zelfs gezet in de hemel. Kortom, zelfs gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. In Christus, Efeze 1, vers 3. Daar komt het woord wedergeboorte niet in voor, maar dat is wat het is. Het is dood en opstanding. Zie? Nou, dat moet eerst gebeuren. En hier staat dus hetzelfde als in Johannes 3. Ja, dat koninkrijk en Messias, ja, jawel, maar je moet wedergeboren worden. En hier staat het dus ook, je zou mij moeten volgen in de wedergeboorte. Dat is niet een opdracht of een uitnodiging. Er staat gewoon wanneer dat zal gebeurd zijn. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte enzovoort. Want dat zou gebeuren. Dat is wat beloofd is fundamenteel aan alle oudtestamentische gelovigen. En mocht je dat in het Oude Testament dan gemist hebben, staat het in Johannes 1. Ik meen dat we vorig jaar daar ook waren. Maar het staat in Johannes 1, want daar staan de beroemde woorden. Maar zoveel hem aangenomen hebben, Johannes 1 vers 12 denk ik. Maar Johannes 1 vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht, dat is recht, dat is, macht is juridische kracht, het recht dus. Heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. Ooit een keer, zeg ik altijd. Wanneer dan? Nou, bij de opstanding van Christus. Want dit gaat nog steeds, ook Johannes 1 vers 12. Sorry, maar Johannes 1 vers 12 gaat nog steeds over oud-testamentische tijd. God heeft van de beginnen gesproken. Weinigen hebben daarna willen luisteren. Maar zoveel hem geloofd hebben, aangenomen hebben, namelijk die in zijn naam geloven, heeft hij macht, het recht gegeven om kind van God te worden. En dezelfde Johannes schrijft in 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat wil zeggen dat het beloofd was. Daarna staat er en wij zijn het ook, of wij zijn het. Dat is in de Statenvertaling verdwenen. Nou ja, in de tekst des Receptus is dat verdwenen. En dus in de Statenvertaling. Maar het maakt niks uit, want het volgende vers zegt toch gewoon, geliefden, nu, inmiddels betekent dat, nu zijn wij kinderen Gods. Wij hebben niet, toen wij tot geloof kwamen, niet een tegoedbon gekregen. Dat was het oud-testamentische situatie. Omdat het leven er nog niet was. Want het leven was nog niet geopenbaard. En de Heilige Geest. Oh, wat maak ik het ingewikkeld voor me. Want de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is Johannes 8. Dit zeide hij. Of het komt allen door mij, drinken enzovoorts. Gij die dorst hebt, kom enzovoorts. Dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden, was de bedoeling, was beloofd. Geest, welke ontvangen zouden degene die hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En als u denkt dat ik nu van onderwerp veranderd ben, dan moet ik u zeggen, nee, dat is hetzelfde onderwerp. Want als men wedergeboren wordt, ontvangt men nieuw leven. En het nieuwe leven heet Heilige Geest. Daarom heet die geboorte ook geboorte uit de Geest. Dat is wat het is. Maar ja, iemand heeft wat systematische theologie bedreven en toen de Heilige Geest al gemaakt tot een apart vak. Het vak pneumatologie. U dacht dat het over uw winterbanden ging, maar dat is een misverstand. Maar toen maar. En daarmee is men het kwijtgeraakt. Bovendien had men dat vak weer nodig voor de leer van de drie-enigheid. Enzovoorts. En zo raak je een heleboel kwijt onderweg. Maar je moet weten, Peter zegt op de Pinksterdag, als je tot geloof komt, zul je diezelfde gave, namelijk de Heilige Geest, ontvangen. Dan word je namelijk wedergeboren. Uit God, dan wel uit de Geest geboren. Kom er later op terug. Maar de Heer Jezus zelf moest wedergeboren worden. En als wij iets geleerd hebben van de Heer Jezus, zegt Efeze 4, dan is het dat we zouden afleggen aangaande de oude mens, de voorgaande wandeling. Dat staat er. Dat hij dat gedaan heeft en dat wij dat dus ook zouden doen. En dat wij de nieuwe mens zouden aandoen. Dus je moet aan te kijken van waar heeft hij het over. Dat staat er echt hoor. Er staat nog, gij hebt Christus al zo niet geleerd. Ik zoek hem maar op. In Efeze hoofdstuk 20. Gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, want Christus is officieel de titel van de opgewekte, en pas sinds hij opgewekt is, en daarvoor heette hij Jezus, sinds zijn geboorte. De waarheid is in Jezus, namelijk, te weten staat er dan in de Statenvertaling, een dubbele punt was voldoende geweest. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uw gemoed. Vernieuwing van geest, gemoed van inwendige mens, en daarmee van denken en alles. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is, naar omhoog dus, naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat heet elders Christus aandoen. Die nieuwe mens aandoen. Dat is wat met de Heer Jezus zelf gebeurd is. En wij zouden hem daarin volgen. En voor dat doel hebben wij als gelovigen nieuw leven ontvangen. De Heilige Geest ontvangen. Kortom zijn wij wedergeboren. Want het is precies hetzelfde. En nou weer terug naar Matteüs 20. Voorwaar, vers 28. Sorry, het is Matteüs 19. Zeg ik dat verkeerd steeds? Jazeker, hè? Oh. Nou, het is Matteüs 19, vers 28. Voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, want daar kom je terecht als je hem gevolgd bent, met of zonder komma, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat was ook nog niet zo, dat moest nog gebeuren. Hij zat niet op de troon zijner heerlijkheid. En voordat u begint te filosoferen, moet ik u dan zeggen, er staat in Jesaja 53 over de Heer Jezus, met name tijdens zijn zogeheten omwandeling op aarde, de dagen zijns vleeses, staat, hij had geen gedaante, noch heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. En daarom begeerden zij hem ook niet. Want hij zag er niet uit. Fysiek niet misschien, dat weet ik allemaal niet. En misschien was zijn uitstraling niet geschikt voor die mensen. En de, gebruiken we wat moderne woorden waarvan de betekenis mij gewoonlijk ontgaat. Uitstraling enzovoort. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar hij werd vernederd. Hij was gehoorzaam en werd vernederd tot de dood. Ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd sindsdien. En de naam gegeven boven alle naam, omdat in die naam zich alle knie zou buigen. Filippenzen 2 en Hebreeën 1 is ook een aardige. Hij is namelijk gezeten aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. En hij heeft sindsdien uitnemender naam boven de engelen geërfd. Dat had hij daarvoor dus niet. Het probleem van de drie-eenheidsleer is in hoge mate dat men daarmee de vernedering, het lijden, de dood van de Heer Jezus heeft gebagatelliseerd. En uiteindelijk is het ook helemaal uit de christelijke traditie verdwenen. Want tegenwoordig wordt ons verteld, mij niet, maar, want ik heb er niks mee, maar tegenwoordig wordt ons verteld dat wij allemaal zulke goede wezens zijn, dat God ons lief heeft, dus er moet wel iets zijn, iets beminnenswaardig zijn in ons enzovoort, dat wij allemaal een pareltje zijn in zijn kroon of hoe dat allemaal maar heten mag, hè? En dat de Heer wel weet dat we af en toe even het niet meer trekken. Dat komt door de klimaatverandering dan natuurlijk, maar goed. Maar dan, en dan weet u wel, maar en wij moeten onszelf ontwikkelen en het goed doen wat in ons is. Oh, dat is een gevaarlijke uitdrukking. Maar en we moeten het goede uit ons, moet tot ontwikkeling komen. Het zijn immers de gaven, de talenten die de Heer ons gegeven heeft. En men kletst volledig 100% langs de Bijbelse waarheid heen. Die zegt, er is in de mens geen goed, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze zijn helemaal geen parels. Het is modderig slijk. Het is helemaal niks. Het zijn holle vaten en die gaan net zo lang te water. Ja, dat is ook een liedje van, maar vraag me weer. En dat is Bijbelse waarheid. En daarna, als je dat begrepen hebt en geaccepteerd hebt, dan ben je rijp voor het eeuwige leven. Als je geaccepteerd hebt dat je niet deugt, dat je reddeloos, redeloos, radeloos bent, om zo te zeggen, al sinds het jaar nul. Dat was dus het rampjaar eigenlijk dan, dus. Maar goed, als je dat geaccepteerd hebt, dan kun je bij de Heer terecht om van hem nieuw leven te ontvangen. En het beste kun je daar maar je zakken leegmaken, alles achterlaten bij het kruis en wat hoe dat maar heten mag, in de toch weer een christelijke traditie enzovoort, want die is er wel natuurlijk toch. En dan vult hij onze handen, onze levens, onze harten enzovoort met totaal wat anders. Maar niet omdat wij zo beminnenswaard waren, niet omdat we iets verdiend hadden, maar uit de kracht van zijn genade. Dat is waar het over gaat. Nou goed. En daarom moeten we hem volgen in de wedergeboorte. De Heer neemt ons oude leven weg. Niet incidenteel haalt hij ons uit een moeilijke omstandigheid en lost hij onze problemen op. Maar hij haalt ons helemaal uit dit oude leven en geeft ons nieuw leven. Dat is wat wedergeboorte is. Zie je? En op die grond zijn we kinderen Gods, eerstelingen van een nieuwe schepping. En zouden wij deel hebben aan aan dat koninkrijk. En zouden we met hem erven. Ditzelfde woord, exact ditzelfde woord, wedergeboorte, het zelfstandig naamwoord. Dus vinden wij ook in Titus 3. Dat is de enige andere plaats. In Titus hoofdstuk 3. Waar eerst in hoofdstuk 2 nog wordt vastgesteld. Dat wij zouden verwachten, vers 13. De zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid. Van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want die heeft zijn troon, zijn verheerlijking in de hemel. Die is met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand God. Hebreeën 2, Psalm 8 en wat het maar was. Maar wij zouden verwachten de verschijning daarvan. Dat is zijn wederkomst in de toekomst. Maar in afwachting van zijn wederkomst, waarna wij geacht worden uit te zien, heeft hij zichzelf, vers 14, voor ons gegeven, niet voor de wereld, maar voor ons. Dat wil zeggen voor de gelovigen van vandaag, in afwachting van zijn wederkomst, die gelovigen, de gemeente dus, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en daarmee voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Er staat er dus twee keer, zichzelven, voor zichzelf, een eigen, dat is hetzelfde, volk, een volk voor zichzelf, een eigen volk, zou reinigen. Dat is wat hij doet, namelijk ijverig in goede werken. Let vooral op, hij zou zich een eigen volk reinigen. Sluit aan bij talloze schriftplaatsen, want ik heb ze nooit geteld, waar staat dat de Heer ons reinigt, dat zijn bloed ons reinigt, dat hij ons wast, reinigt in het bad des waters door het woord en wat het maar was allemaal. Hij reinigt ons, zodat dat betekent dat het niet onze taak is om onszelf te reinigen. Dat is meteen weer het einde van de veruit grootste gedeelte van de zogeheten christelijke ethiek. Van wij moeten toch dit en we moeten dat. En vooral wij moeten niet zus en we moeten niet zo. We mogen niet dit en we mogen niet dat. Want wij moeten onszelf heiligen en reinigen. Wat een onzin, dat doet de Heer. Of gaan we die ruzie herhalen, dat twistgesprek tussen de Heer en Petrus in Johannes 14? Of was het 13? 13. Johannes 13. Bij het laatste avondmaal, bij de voetwassing. Petrus zei, nee, dat hoef je niet te doen, dat doe ik zelf wel. Of zoiets, wat hij maar zei. En toen zei de Heer, dat kan niet, want als ik dat niet kan doen, dan kom je mij niet toe. Dat is wat ik doe aan degene die mij toekomen. Dat is wat ik doe aan degene die de Vader aan mij gegeven heeft. Men leest de volgende hoofdstukken mee, dan kom je bij deze uitdrukkingen terecht. Enzovoort. De Heer doet dat. De Heer zou onze levens reinigen. Mocht u die ervaring niet hebben, dan moet ik u zeggen, ja, hij doet dat door het bad des waters, door het woord namelijk. En als u dat woord niet kent en zich daar niet onderstelt en daar niet naar wil horen, ja, dan werkt het niet. Dan werkt het niet. Dan onttrekt u zich, net als Petrus daar aanvankelijk, aan zijn werk. En soms, ik kan heel cynisch wezen, dat weet u langzaam al, soms denk ik dat men voor dat doel dus de belijdenisgeschriften heeft uitgevonden. Dan hoef je in ieder geval niet de Bijbel meer te lezen. Lelijk, hè? Wat zeg ik dat weer gemeen, hè? Maar ik hoop dat u er nog een poosje over nadenkt. En ik neem het wel voor mijn rekening dan. Toch? Wij verzinnen van alles om er maar aan te ontkomen. Maar het gaat om de werking van het woord als zodanig. Hij zou ons reinigen. Hij zou zichzelf een eigen volk reinigen. Ijverig in goede werken. Er staat bij, spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst. Dus dat, bij deze dan. En dan een paar versen verder in hoofdstuk 3. Namelijk waar het gaat over de goede tierenheid van God onze zaligmaker. Waarvan staat, hij heeft, vers 5, 3 vers 5 van Titus, hij heeft ons zalig gemaakt. Dat betekent overigens dat hij er nog steeds mee bezig is. Want heeft is het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. Het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd. En dat betekent van oorsprong van oudsher en in de dagen van de Statenvertaling dat dat nog steeds gangbaar is. Dat het nog steeds gebeurt. Hij is bezig dat te doen. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar hij maakt ons zalig naar zijn barmhartigheid. Door het bad der wedergeboorte, dat heet bad, daar komen wij later op terug, want men moet wedergeboren worden uit geestelijk water. Water en geest staat er in Johannes 3, toch? Het bad der wedergeboorte, wij kennen het ook als de doop. Bij voorkeur uiteraard door onderdompeling. De doop. Bad der wedergeboorte, prachtig taalgebruik. En dan staat er, en vernieuwing des Heilige Geestes. Maar dat is hetzelfde. Bad der wedergeboorte is een soort beeldspraak. Bad. Waarbij het water de uitdrukking is van in ieder geval het woord van God. En nog zo het een en ander wat daar rechtstreeks mee van doen heeft. Maar in de praktijk is het vernieuwing. Dat is dus een ander woord hier voor wedergeboorte. Vernieuwing. Maar dan des Heilige Geestes. Vandaar dat het in Johannes 3 heet. Men moet wedergeboren worden uit water en geest. Of beter nog geestelijk water. Zoals gezegd, ik kom daar al terug. Maar men moet uit de geest geboren worden. En daarna doet die geest ook zijn werk in ons. Dat zijn onze nieuwe genen, om zo te zeggen. Dat is onze nieuwe natuur die wij ontvangen hebben. En die moet ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ik kom weer op het terrein van de pedagogiek en wat het maar was. Oh mens, wat een gedoe altijd maar weer. En de discussies over of dat gestuurd en aangemoedigd moet worden, of dat de kinderen gewoon maar de ruimte moeten krijgen om zichzelf te ontwikkelen. En in hoeverre de opvoeding daar een rol in speelt en dat soort dingen meer. Ik vind het allemaal komisch hoor. Want na duizenden jaren is men daar nog niet uit. En als we nog duizenden jaren de tijd zouden hebben, zou men daar ook nooit uitkomen. Ik vind dat geweldig allemaal. Maar wat ik wel weet, is dat de aard van het beestje verloochent zich niet. En of dat een blijde boodschap is in het algemeen, weet ik niet. Maar het is wel een blijde boodschap als het gaat over onze wedergeboorte. Want wij zouden der goddelijke natuur deelachtig worden, schreef Petrus in de tweede Petrusbrief. Als ik me goed herinner, daar staat trouwens ook dat God ons alles geschonken heeft wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Vandaar dat broeder Klaas Roosendaal, die is legendarisch om wat grove uitspraken. Maar die zei dan, ja, dat lied zing ik niet. De Heer heeft meer om u te geven. Hij zei, dat lied zing ik niet. Want de Heer heeft ons alles gegeven. Dat is nou jammer, want je had de rest van de tekst van het lied ook moeten lezen. Dat is echt wel bijbels verantwoord. Maar fundamenteel, de Heer heeft niet meer om u te geven. Hij heeft u alles gegeven. Maar u moet het wel aanpakken. Dat is de strekking van dat lied trouwens. Maar goed, als je bij de eerste regel al ophoudt, dan jammer dan. Maar goed, ik spreek er wel later nog, hopelijk. Want ik ben hem wel wat verschuldigd. Maar hoe dat ook zij, bad der wedergeboorte. En het begrip wordt hier toegepast op die gemeente, dat eigen volk van vandaag, waarover aan het eind van hoofdstuk 2 hier in Titus gesproken wordt. Wedergeboorte. Het gaat om een totale vernieuwing van de mens met een nieuwe en andere afkomst, niet uit Adam, maar uit Christus, niet uit de eerste mens, maar uit de tweede mens, niet uit de oude schepping, maar uit de nieuwe schepping. Dat is het. Voorlopig. En dan hebben we alle schriftplaatsen gehad waar het woord wedergeboorte staat. Het zelfstandig naamwoord bedoel ik dan. Hè? Over het werkwoord hebben we het later weer, want het is inmiddels de hoogste tijd voor broeder Bos.